Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030.
BNR Nieuwsradio. Koplopers in ESG. Roet Oei en Donatello Piras.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Koplopers in ESG, waar alles draait om die drie steeds belangrijker wordende letters. ESG, ofwel Environment, Social en Governance. In de afgelopen afleveringen gingen we met verschillende bedrijven en organisaties dieper in op de doelen die zij zich hebben gesteld op het gebied van de energietransitie, duurzaamheid en het klimaat. Maar niet geheel onbelangrijk, hoe ziet het financiële plaatje van de hele transitie eruit? Dat onder andere bespreken we met Willem-Jeroen Stevens, managing partner en oprichter van Clear Corporate Finance. Willem-Jeroen, leuk dat je er bent.
Dankjewel, fijn om hier te zijn.
Ja, die energietransitie, is dat een financiële uitdaging of biedt het juist veel kansen? Hoe moet ik het zien?
Nou, ik denk dat het ontzettend veel kansen biedt. Als je nu ziet wat er nu allemaal aan het gloren is van nieuwe bedrijven, nieuwe opportunities, die dus het verschil gaan maken, dat is fenomenaal. Dat is echt over 5-10 jaar zitten we in een hele andere wereld.
Ja, dat klinkt heel optimistisch. Straks meer natuurlijk. En dan horen we ook het praatje van Pluggen met Albert Pluggen, hoogleraar ESG aan de Nyenrode Business Universiteit. Maar eerst gaan we naar mijn sidekick Roet. Deze week, ik ben benieuwd, wat is je opgevallen?
Ken jij nog die slogan bloemen houden van mensen?
Zeker, die is wel oud.
Ja, hoe oud denk jij? Ik ben gewoon heel benieuwd, hoe oud?
Ja, ik was jong. Ja, ik ga het niet zeggen, want dan verklap ik mijn leeftijd. Maar ik vrees,
ik denk
in de jaren 80.
Nee, hij is echt ver ouder dan jij.
Oh.
Echt, die hoort je ook blijven. 1970.
Serieus?
54 jaar geleden is deze bedacht. En aan de andere kant vraag je je inmiddels af, of men vraagt zich steeds vaker af, in hoeverre bloemen nog steeds van mensen houden. Omdat het concept van verse bloemen in huis niet zo heel duurzaam is.
Oh ja.
Dat komt natuurlijk niet als een verrassing. Een groot deel van de bloemen wordt geteeld in Afrika, daarna per vliegtuig naar Nederland vervoerd. En van die snijbloemen die wel in Nederland worden geteeld, gebeurt dat dan heel veel in kassen die worden verwarmd.
Ja, tuurlijk.
Door fossiele brandstof.
Westland, ja. Ja, en dan hebben we het natuurlijk ook nog niet eens over de consequenties, hè, bijeffecten, dus het gebruik van bestrijdingsmiddelen tijdens de teelt, of het levensduur van zo'n gemiddeld bosje bloemen. Hè. Bij mij houden ze het, nou ja, met een beetje geluk een week uit, en dan moet ik het water nog verversen ook.
Ja,
en dan moet je groene vingers hebben. Dat hebben ook niet alle mensen.
Nee, en daarbij, zelfs als je groene vingers hebt, bij een bosje bloemen, daar zit gewoon maximum een week. Zodat je wat minder uitmaakt, misschien 10 dagen.
Ja, precies.
En dan kom je dus bij die duurzamere variant.
Wat is dat dan?
Ja, nepbloemen, oftewel de zijdebloem, die trouwens van polyester wordt gemaakt en lang niet meer van zijde.
Okay.
Van de zijderups. In ieder geval, die worden steeds populairder. De Volkskrant kwam met een heel interessant artikel waar dan wel de vraag wordt gesteld of zijdebloemen ook daadwerkelijk duurzamer zijn dan snijbloemen.
En?
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de klimaatimpact van de productie van een boeket zijdebloemen ongeveer gelijk is aan die van een boeket sierbloemen. Meeste zijdebloemen zijn van polyester gemaakt, met een steel van ijzerdraad en plastic, en worden gemaakt in, nou, dat zou je ook weer niet verrassen, China.
Tja.
Volgens Yvonne van der Meer, hoogleraar Sustainability of Chemicals and Materials aan de Universiteit van Maastricht, zit de grootste duurzaamheidswinst vooral in één ding eigenlijk: het gebruik. Want waar jouw verse bloemetjes, en trouwens die van mij ook, binnen no time richting de biobak kunnen, kun je als je geen gekke fratsen uithaalt, zo lang mogelijk van die polyester zijdebloemen genieten als je wil. Maar dat is dus echt het voornaamste winst qua duurzaamheid, qua productie, qua vervoer. Dat is allemaal helemaal niet duurzaam. Het is alleen dat het heel veel langer meegaat.
Ja. Mag ik er nog één minor detail aan toevoegen? Wat is mooier? Wat vind jij mooier?
Nou, Ja, gewetensvraag. Verse bloemen. Maar het gaat wel met zijn tijd mee. Dus heel veel mensen die combineren het ook. Je hoeft niet alleen maar een bosje verse bloemen.
Precies.
Je kan er ook wat nep tussen zitten. Ze worden ook steeds mooier, hè?
Ja, dat is waar. Maar dan moet je niet naar de Acetion gaan.
Sorry. De Acetion.
Ja.
Oké, deze neem ik even mee.
Ja.
Koplopers in ESG.
Vandaag bespreken we de financiële kant van de transitie met Willem-Jeroen Stevens, managing partner en oprichter van Clear Corporate Finance. Wederom, Willem-Jeroen, leuk dat je er bent. Die energietransitie, het biedt veel kansen, maar misschien ook nog wel wat uitdagingen. We moeten bijvoorbeeld van het gas af.
Ja, dat is natuurlijk iets. Dat besluit hebben we blijkbaar genomen ooit om in Nederland in ieder geval van het gas af te gaan. Nou weet ik niet of dat nou de oplossing is. Want volgens mij hebben we dat gas echt wel even nodig.
In die transitie naar?
Ja, zeker. Want we hebben natuurlijk een prachtig gasnetwerk liggen. Ja. En daarnaast hebben we ook nog een bel vol zitten met Nederlands gas.
Ja.
En ja, daar kun je natuurlijk nog van alles mee doen.
Ja.
Hè, dat is er. Dus,
maar het mag niet meer, hij is dicht.
Ja, ja nou ja, oké. Okay, kijk, iemand heeft ooit besloten in
een politiek besluit. Ja.
Ja, zo van, joh, we gaan het dichtzetten.
Ja.
Maar ja, daar kun je natuurlijk van alles van vinden.
Ja.
Je zou kunnen zeggen van, jongens, oké, okay, we maken hem weer open. En we gaan gewoon besluiten van de 100 tot 200 miljard aan euro's die daar nog in zit op dit moment. We gaan dat eruit halen.
Ja.
En we gaan gewoon die Groningers die dus beven, die er last van hebben, die gaan we gewoon echt heel goed compenseren.
Ja, die Groningers die hebben natuurlijk al lang geen vertrouwen meer. Want dat is decennia helemaal verkeerd gegaan.
Ja, het gaat wel. Het is verkeerd gegaan. Kijk, ze zaten in bevende huizen. En dat is natuurlijk heel vervelend.
Ja.
En dus,
maar werden niet gecompenseerd en kregen nul op het request. En
ja, weet
je wel, dus uiteindelijk, je huis gaat eraan. Je klopt op de deur van degene die je zou moeten beschermen. En je krijgt niks. En op een gegeven moment denk je dan, ja, nu ben ik er klaar mee.
Helemaal met je eens. Dus dat moet meteen opgelost worden.
Ja.
Dus als je hem weer openzet, zorg er dan voor dat die echt ruimschoots worden gecompenseerd. Er zit nog voor 150 miljard in. Nou, 50 miljard, dat is niet voor de staat.
Nee.
De 100 miljard is nog over. Als je die 100 miljard, nou, zeg van, joh, die Groningers, jongens, jullie krijgen 20 miljard. Of 30 miljard.
Ja.
Heb je 70 miljard over.
Ja.
Hè, of 80 miljard. En daar kun je dus de hele energietransitie fluitend van betalen. En ook natuurlijk het huidige gasnetwerk, wat er al ligt. Hè, dat kun je nu klaarmaken voor het waterstof.
Precies, dat is een beetje wat ze aan het doen zijn natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Dus daar is al 1,5 miljard voor gereserveerd. En de GasUnie heeft al 750 miljoen gehad om dat echt te fixen. Hè, en dan heb je dus een... Nu kan dat nog niet, want er is nog niet genoeg waterstof. Maar dadelijk kun je dus waterstof en gas naast elkaar hebben in dat netwerk.
Ja.
De oplossing.
Het devies follow the money is vaak gezegd. Hè? Dan snap je een beetje waar het naartoe gaat in zo'n transitie bijvoorbeeld. Wat valt er nou op als je de financiële ontwikkelingen bekijkt?
Ja, dat is wel. Het is nu nog. Dus het gaat wel. Er stroomt heel veel geld naar de renewables. Hè, zoals dat zo mooi heet.
Is dat ook echt zo? Want soms zeggen mensen. Ja, we hebben het er wel vaak over. Maar het is eigenlijk alleen nog maar fossiel wat de klok slaat. Wat zie jij?
Ja, het is nu. Kijk, er gaat heel veel geld naar solar en wind.
Okay.
Dat is heel makkelijk, tastbaar. Er zitten veel leveringscontracten aan vast. Dus iedereen begrijpt van, oké, als je een solarpaneel koopt... na 7 jaar heb je dat geld terugverdiend.
Nou, ja.
Oké, prima, rendement is dan dus 13% of whatever. Hetzelfde met windmolens. Als je een windmolen koopt of neerzet op de zee... dan dus door de afleveringscontracten krijg je dat geld ook weer terug... na een bepaalde tijd.
Ja, het is een investering.
Ja, precies. Echt een logische investering. Voor de technologiebedrijven die... nog nieuwere dingen aan het maken zijn en bedenken zijn... daar is wel een tekort aan investeringsgeld. Dat is echt wel een probleem, hoor.
En waarom is er een tekort aan investeringsgeld? Is het een Nederlands probleem? Is het Europees? Is het...
Ja, dat is een goeie. Kijk, in Nederland zijn er maar een tiental venture capital, zoals dat heet... die dus dat geld investeren, risicokapitaal neerleggen... voor dit soort prachtige groeibedrijven... die oplossingen bieden op de renewables... maar in Europees niveau is het ook wel. In Amerika heb je toch allemaal... Ja, dat gaat het toch allemaal 2 of 3 keer zo hard... en 2 of 4 keer zoveel. Dus dan loop je in 1 keer een factor 10 achter. En dan moeten we dus tegenop boksen.
Ja, want als jullie het hebben... jullie adviseren en helpen investeerders.
Mm-hmm.
Als je het hebt over geld ophalen... wil je het liefst zoveel mogelijk Europees geld.
Mm-hmm.
En waarom?
Ja,
dat is geld, zou je zeggen.
Ja, dat is zo. Dat is ook wel een beetje een persoonlijke tik van mij. Ik heb zelf natuurlijk een technologiebedrijf gehad. En nou, wat ik graag wil, is dat Nederlandse of Europese bedrijven... dat die zo lang mogelijk in Nederlandse of Europese handen blijven. Kijk, die Amerikanen die komen op een gegeven moment toch een keer. Hè, en dan leggen ze in plaats van 200 miljoen, leggen ze 2 miljard neer. Prima. Dat hebben wij gewoon niet in Europa.
Om maar niet te spreken over het Midden-Oosten. Daar,
Ja, ook, die willen ook maar graag meedoen. En dan heb je ook nog Azië natuurlijk ook nog. Maar de Amerikanen die gaan die walsen over alles en iedereen heen. Als ze het echt willen hebben, dan bieden ze gewoon zoveel geld. En dan gaat het gewoon. Dus nu ook weer prachtige bedrijven. Ja, die worden gewoon gekocht door Amerikaanse investeerders. En er is niks mis mee. Alleen laten we nou even proberen om ze nog heel even in Europa te houden. Zodat er wat meer waardeontwikkeling is in Europa. Dat is belangrijk.
Maar jullie proberen dan in ronde 1 Europese investeerders aan te trekken. En pas in ronde 2 maken jullie dat uitstapje naar Amerika, Azië, Midden-Oosten. Hoe vaak kom je uiteindelijk dan toch buiten Europa terecht voor die investeerders voor geld?
Ja, bijvoorbeeld hebben we nu een klant, een prachtig technologiebedrijf, die nu 80 miljoen aan het ophalen zijn. Ja, en daarvan is gewoon de cap table is nu al voor driekwart gevuld met Amerikaanse investeerders. Ja. Dus ja, dat is gewoon dat hou je niet tegen. Nee. Dus wij willen heel graag eerst Europese investeerders. Hè? En de ECB doet er ook in mee. En goed, de EIB en ook NL Invest. InvestNL doet er ook in mee. Dus al die dingen die helpen allemaal heel erg. Maar uiteindelijk nog steeds gaat het gewoon naar de Amerikanen.
En daar zou een verandering in moeten komen, wat jou betreft.
Ja, dat gaat niet. Dat gaat stapsgewijs. Hè? Ja.
Maar we hadden hier Constantijn van Oranje. Ja. Die zei ook hetzelfde.
Ja, dat is dat. Ja, van TechLeap, zeker. Ja. Daar zitten wij ook bij. En wij proberen ook echt.
Maar als jullie dat nou allemaal vinden, ja. Hoe kan het dan toch zo zijn dat we dat in Nederland niet voor elkaar krijgen?
Ja, het is een hele goede vraag. Afgelopen vrijdag had ik een lunch met Hans van Ierland van Deep Tech Equity.
Ja. Ja,
dat is een fonds, die zijn ze op het richten, 500 miljoen. Ja. Alleen maar voor technology companies in Nederland. Wij doen niets groter, maar goed. In Nederland voor dus de volgende fase. De 30 miljoen, 50 miljoen rondes. Dat is heel moeilijk. En hij zegt ook, ja Willem Jeroen, het is gewoon echt verrekte lastig. Hè? Maar het is er wel, het gaat hem ook lukken. En daar ben ik wel heilig van overtuigd. Maar dus het gaat er komen, alleen het is echt heel moeilijk.
Tijdens een van onze eerdere afleveringen zei Harmen van Wijnen, de bestuursvoorzitter van het pensioenfonds ABP, dat ze best wat meer willen investeren in Nederland. Iets dat ze tot nu toe weinig doen. Maar dat hangt dan wel af van meerdere aspecten.
We zitten van oudsher zitten we met name in het buitenland. Dit heeft te maken met ons volume. Met onze ruim 500 miljard. Eigenlijk is Nederland te klein voor ons om te beleggen. We zitten maar voor, wat is het, 5-7% in Nederland. Ja. Maar we hebben wel gezegd vorig jaar, we willen meer beleggen in Nederland. En dan willen we ook kijken naar die impact. Beleggen, hoe kunnen we echt daadwerkelijk in die andere energievormen dat gaan doen. Dus dat is wel de beweging die we op willen. Tegelijkertijd moeten er ook de mogelijkheden ervoor zijn. Want we willen daar ook geen concessies doen aan rendementen. En er moet er ook echt de infrastructuur moeten zijn, de techniek moeten zijn, de innovatie moeten zijn. Dus we willen wel, maar we stappen niet zo over maar rukzichtloos in.
Mm-hmm. Ja, hij heeft een punt. Vertel. Kijk,
nou ja, ik denk ook weer, joh, weet je, kom op nou. Het is Nederlands geld.
Zeker.
Wat daar staat. Ja. En als jij nou 1% van dat geld gewoon beschikbaar maakt voor Nederland. In technology companies. Jongens, want ik heb het niet over vastgoed. Ik heb het niet over alle andere investeringen waar je in kunt zitten. Maar technology is inherent risicovol.
Ja. En hij zegt, het moet wel renderen. Want dat is natuurlijk ook mijn taak. Hè, als bestuursvoorzitter van een pensioenfonds.
Natuurlijk. Hè. En, dus ook, en daarom moet je dus juist, vind ik dus juist, in mandjes stoppen. Hè, wat je ook als je
gaat beleggen.
En je hebt er de ballen verstand van. Nou, dan ga je gewoon lekker in mandjes.
Ja.
Hè, dan doe je het in een mandje.
Het
is veilig. Dan laat je iemand anders het werk voor je doen. Nou, dat is hetzelfde. Is met dit ook. Hè. Dus stop. Deep Tech Equity. Nou, die jongens die snakken naar geld. Hè. En die hebben er nog een gaatje van een paar honderd miljoen. Stop het daarin. En dan heb je een professionele club die het voor jou gaat managen.
Ja.
En dan betaal je ze voor.
Waar zie jij de meeste kansen als het gaat over investering wat betreft de transitie waar we het nu over hebben, de energietransitie? Laten we er een paar aflopen. Eén, elektriciteit.
Ja,
we kunnen niet anders, zou ik bijna willen zeggen. Maar is dat een goede oplossing?
Nou ja, dat hebben we nodig. Zonder elektriciteit gaat dit natuurlijk never nooit niet vliegen.
Nee.
Dat is een feit. En daar gaat gewoon wel al heel veel geld naartoe.
Ja.
Dus ook de overheid, de tenets, de dingen. Dus daar zie ik niet voor wat... Waarvoor een...
Voor jouw klanten, om het zo
precies,
te zeggen.
Waar een externe investeerder voor nodig is om dat nou te stoppen in elektriciteit.
Welke alternatieven wel? Waar denk je aan?
Ja, dus er zijn dingen om energie te maken. Er zijn dingen om energie te vervoeren en om te distribueren.
Ja,
nou,
dus mooi gezegd, ja.
Ja, dus dat is een beetje waar ik een beetje in zit. Hè. Dus dat maken, dat kun je dus doen bijvoorbeeld met thoriumreactoren.
Ah, ja.
Dat is echt super gaaf.
Ja.
Dat is echt zelfs een technologie. Het is een thoriumreactor. Is eigenlijk een soort poeder. Het is een beetje radioactief. Als je dat doet in een reactorvat, wat heel klein is, wat heel compact is, dan kun je daarmee heel veel energie opwekken. Het is super veilig.
Een thoriumreactor hoor.
Ja, een thoriumreactor. En dat is ongeveer een containeromvang grootte van een centrale. Dat ding levert 220 megawatt op. En als je er daarvan 2200 neerzet over de hele wereld, probleem opgelost.
Ah.
Letterlijk.
Maar als het zo makkelijk was, dan hadden we het al gedaan. Waarom niet? Het gevaar.
Nee, nul, het gevaar is zeer, zeer klein. Want wat je doet is, je schiet met een hele sterke laser, schiet je op een zoutvat. En dat zoutvat, wordt geactiveerd door die laser met dat thorium erin. En uiteindelijk genereert dat heel veel warmte. En die warmte kun je afvangen en die kun je er stoom van maken. En van stoom maak je weer elektriciteit.
Dus, en wat is dan de reden dat er niet die 2200 wereldwijd staan?
Ja, het probleem is dat zout. Het is zout en dat zout dat werkt nogal sterk op het vat waar het in zit. Dus, maar er zijn nu met oplossingen bezig. En ik verwacht dat 2028, 2029 dat de eerste reactoren worden geplaatst.
Kijk, dus thorium. Ja. Dan is er natuurlijk ook nog waterstof. Wat voor verschillende. Hè? Maar ook dat is natuurlijk. Hè, er is iets van witte waterstof, maar dat is maar heel weinig. Ja. Dus dan moeten we het maken, elektrolyse. En we willen het liefst dan groene natuurlijk.
Graag.
Toch?
Ja, zeker.
Ja, maar het zal in de investeringen ook nog wel blauw zijn.
Nou ja, kijk, natuurlijk, zo'n waterstofmolecuul die weet niet of die blauw of groen of grijs of wit is. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is wat wij ervan vinden.
Ja.
En wij vinden dat wij dus het gasnetwerk willen gaan vullen met groene waterstof. Waardoor je daar met dus in alle huizen, dat je daar geen gasbrander meer hebt, maar een waterstofbrander.
Ja.
Over 5 jaar. Nou, kijk, mensen denken allemaal van waterstof, dan moet je in de auto stoppen en dat soort dingen. Dat kan. Dat is heel logisch. Vrachtwagens, veel logischer.
Ja, vliegtuigen al niet meer.
Nee, het kan ook wel. Maar dat is natuurlijk het meest logische is het om bijvoorbeeld dus in dat gasnetwerk te stoppen.
Dus in voor de gebouwde omgeving.
Zeker weten.
Ja?
Want als je dat nu allemaal gaat ombouwen naar elektriciteit. En dan komt dadelijk iedereen thuis met zijn Tesla snel vastlader. Die koppelt allemaal vast. Dat trekt dat netwerk nooit.
Nee.
Dus gewoon, dat kan niet. Je moet dus en hebben. We moeten al die alternatieven.
Waterstof, daar is natuurlijk in de afgelopen, nou, ik denk 3, 4, 5 jaar misschien een enorme activiteit ontstaan, energie. In Nederland. Werken we in Europa daarin goed samen, wat jou betreft?
Ja, best wel hoor. Als ik nou één ding eruit mag halen wat Europa denk ik nu wel ziet als een kans waar ze wel hun streep op kunnen zetten.
Is het wel het waterstofdossier?
Ja, het dossier. Ja.
Ja. En hebben we daar concurrentie van buiten Europa?
Ja, bizar. Dat is in Amerika, maar ook, en dat doet Europa wel weer goed hoor. Europa koopt bijvoorbeeld nu al waterstof in Brazilië. Dus met een.
En is dat dan vloeibaar?
Nou ja, dat is een goede. Dat is namelijk, je gaat vervoeren. Je kunt vervoeren, waterstof kun je vervoeren. Natuurlijk heel compressed, maar dat is heel duur.
Ja.
Je kunt het ook omzetten naar ammonia. En dan die ammonia die vervoer je en dan daarna zet je het weer terug naar waterstof.
Ja.
Het is een beetje onhandig, maar het is best wel efficiënt. Want ammonia vervoeren wij al eeuwen.
En er zitten ook nog wel een paar nadelen aan natuurlijk.
Als er zo'n ammoniawolk is, dan dat moet je niet bij in de buurt zijn.
Nee, precies. Ja, ja. Ja.
GasUnie heeft een budget van 1,5 miljard euro, waarvan 750 miljoen euro gesubsidieerd wordt door de staat. Mm-hmm. Om het bestaande gasnetwerk om te bouwen, die leidingen, in de transitie naar waterstof.
Ja.
Dat moet voor jou klinken als muziek in de oren.
Jazeker, volledig. Want dit is een van de oplossingen. We kunnen niet alles gaan electrifyen. Dat misschien over 20, 30 jaar. Maar het gaat allemaal niet tegelijkertijd.
Nou, we hebben nu al een probleem met het grid, hè?
Ja, precies. En nu hebben we nog geen één gas. Dus alles is nog op gas. Al die huizen draaien nog op gas. Ja, en als je dat op een gegeven moment uit wil gaan zetten, dan moet iedereen naar elektriciteit. Dat is onmogelijk.
Maar dan heb je dan natuurlijk nog wel één klein gaatje. Die 750 miljoen euro, dat is gecoverd.
Ja.
Maar dan heb je nog 750 miljoen. Daarvoor zoeken ze straks klanten die kunnen helpen. Is dat dan iets wat je samen moet gaan doen?
Ja, zeker. Kijk, want nu rekenen iedereen op de overheid. De Nederlandse overheid koopt voor 700 miljoen vorig jaar aan extra gas in. Terwijl we denken, nou, volgens mij hadden we dat zelf ook maar goed. Oké, prima. Dus weet je, dus iedereen kijkt met hete naar de overheid om dit te betalen en om dit te financieren. De overheid is wel cruciaal. Zonder de overheid zal deze transitie falen. Dus dat.
En dan heb je het over meer dan de onrendabele top. Dit gaat echt over subsidie op een wat langere termijn om die start vlot te trekken.
Ja, zeker. Dus om weer terug te gaan naar dat waterstof. Hè. Dus bijvoorbeeld de overheid heeft nu een subsidieprogramma opgezet. Als jij vrachtwagens koopt, die dus heel erg geschikt zijn voor waterstof. Want je hebt heel veel startkracht nodig. En als je dat met accu's doet, dat is niet goed voor die accu's. En als je dan dus ook met tankstations gaat werken met waterstof, dan krijgt de Nederlandse overheid geeft erop subsidie. Dus, dus die combinatiedeal, dus vrachtwagens op waterstof en een tankstation waar je dus je waterstof vrachtwagen kunt tanken, Daar krijg je subsidie voor.
Ja.
En dat is heel goed.
Ja, want dan stimuleer je uiteindelijk. Hè, want ik bedoel, dat is toch echt een beetje de overheid die uiteraard met de rode of de groene knop iets kan doen.
Zeker.
Heel lang hebben we dat fiscaal ook gedaan. Ik weet niet of dat ook nog zou moeten. Uiteindelijk als je naar jouw business kijkt. Je blijft een financieel fonds. Uiteindelijk is rendement belangrijk. Want je bent geen NGO. Dan is toch wat de investering oplevert toch het meest belangrijke? Of is het ESG, laten we zeggen, het duurzaamheidsaspect ook belangrijk?
Ja, even voor de duidelijkheid, wij zijn geen fonds. Wij helpen ondernemers met ondernemingen.
Jawel, maar ik bedoel meer, als jij ze helpt, dan zul je gaan kijken onderaan streven, wat blijft erover?
Zeker, zeker, zeker.
Nee, toch?
Vooral. En dus vooral bijvoorbeeld die thoriumreactoren, dat is een klant van ons, dus een Oostenrijks bedrijf. En die jongens die hebben dus dat ontwikkeld. En geloof me, in 2030, dan wordt er echt heel gezond goed geld verdiend.
Ja?
Ja, ja, ja.
Maar dat is al heel snel, hè? Want heel veel met 2030 is over 5 jaar raar.
Precies, precies, klopt.
En dan wordt er goed geld verdiend.
Dan wordt er heel goed geld verdiend.
Dus dat zeg je gewoon zonder blik of blozen.
Nee, ik weet al die financials van die bedrijven. Dus daar zitten wij middenin.
Ja.
Hè? En dat is echt waar. En komen ook in het maken, dus de nieuwe electrolyzers. Hè? Dus er komen nu nieuwe electrolyzers aan, die dus van energie, groene energie dan.
En electrolyzers hebben we nodig voor de mensen om waterstof weer te maken. Hè? Want anders is,
ja. En daar zitten ook weer ontwikkelingen in, waarmee je dus geen purified water nodig hebt. Maar je kunt dat ook doen met zoutwater. Dus dat is een electrolyzer.
Dat hebben we.
Precies, daar komen we in om.
Ja.
En wat denk je van al die eilanden die overal zijn, die dus nu met dieselgeneratoren hun stroom maken? Als je dus met die groene, met solarpanelen en windmolens en dus de stroom maakt en met die electrolyzer kun je het omzetten in waterstof. Dan heb je een continu buffer van energie.
Volgens mij is dat een businessmodel wat ze in het Midden-Oosten ook heel goed snappen. Die zonnepanelen en dan omzet.
Ja.
Wat is volgens jou de belangrijkste rol van overheidsregulering en subsidies in het stimuleren van die duurzame investeringen? Want dat heb je uiteindelijk ook nodig.
Ja, dus ze hebben hier echt een voortrekkersrol. Dus zij moeten zeggen, oké, jongens, we gaan die dingen waar wij met z'n allen in geloven, waarvoor wij stemmen. We hebben gestemd bepaalde politieke partijen. En die hebben gezegd, nou goed jongens, we gaan ons focussen op renewables. Dat is de keuze van ons allen. En daarmee krijg je dan dus dat, ja, dan moet dat wel gesubsidieerd worden en ondersteund worden.
Maar heb je het gevoel dat ze die voortrekkersrol, dat ze die ook echt nemen?
Ja, zeker. Kijk, dat is dus onze klanten zitten best wel internationaal. En elke keer als ik ergens kom, en we spreken met Braziliaanse partijen en weet ik wat allemaal, iedereen heeft het over Rotterdam. Dus waterstof, Rotterdam. We're going to sell it and we're going to ship it to Rotterdam.
Wij hebben het over de Port of Rotterdam.
Ja, de Port of Rotterdam. Ja, sorry. Ja, klopt.
Ja.
En dat is dus fantastisch. Dus ja, ik weet niet hoe het is gelukt. Maar het is echt gelukt om dus de Port of Rotterdam op de kaart te zetten als de waterstofhub. Dat is, ja, weet je, dat hebben ze echt wel.
En zo zijn we onderdeel van een corridor. En dan gaat het natuurlijk echt lopen.
Precies.
Ja.
In één keer maak je dus de Rotterdam, maak je een onderdeel uit van de grote waterstofnetwerk wat gaat gebouwd worden. En wat moet beheerd worden. En dus wat ook weer geld gaat opleveren in de economie.
Ja. Als jij, we hebben natuurlijk heel veel bedrijven, grote bedrijven, corporate. Hoe zorg je er nou voor dat investeringen in duurzame technologie niet alleen financieel rendabel zijn, maar dat die daadwerkelijk ook bijdragen aan die ESG-doelstellingen die uiteindelijk ook mandatory zijn? Wat is wat jou betreft de beste manier? Is dat toch vinken?
Nou, dat vind ik heel lastig. Vooral omdat wij dus binnen Europa... Kijk, in Amerika heb je een aantal investeringsfondsen die zeggen, oké, weet je, we kijken er wel doorheen en we kijken wel 15 jaar en verder en we gaan iets nobels doen.
Ja.
Maar dat is in Europa, dat krijg je niet gefinancierd. Dus? Moet gewoon gezonde financial onderbouwing liggen. En ja, het is altijd met die scale-up companies. Het loopt altijd net iets anders dan dat je had voorspeld. Ja. Dat weten we allemaal. Dus dat weten de investeerders ook. Maar er moet een gezond financieel plaatje onder liggen. Anders werkt het niet.
Nee. Maar als ik jou zo hoor en met de scope op 2030... Mm-hmm. Is dat helemaal niet ondenkbaar dat daadwerkelijk gaat draaien?
Zeker weten.
Toch?
Ik ben natuurlijk een rasoptimist. Maar ik vind het, wat wij nu zien in het maken, het vervoer en de distributie van die energie, dat is, daar zitten parels tussen waarvan je denkt van jemig, de pemig, jongens, dit gaat gebeuren.
En dan is het even 2030 tot slot. Ja. Willem, Jeroen, welke technologie die we nu, nou ja, mondjesmaat bespreken, is dan echt, hebben we het dan over dit waterstof, is dat uiteindelijk thorium, waar hebben we het over?
Ja, dus nou ja, vooral, want de elektriciteit, dat hebben we al.
Ja,
en dat is niet al. En precies, we moeten alleen dikkere kabels hebben en dat soort dingen. Daar zie ik weinig innovatieve dingen in. Wat ik wel zie, is dus precies die energieopwekking. Hè, dus thorium en het maken van de waterstof. Daar gaan echt ontzettende ontwikkelingen in plaatsvinden. China loopt trouwens met dat waterstof echt lichtjaren voor.
Zoals niet.
Ja, nee, ja, het is echt bizar. Hè? Gewoon 20 jaar geleden was het, oké. En nu hoppelen we erachteraan. In China, als je naar een tankstation gaat en je tankt daar waterstof, dan tank je dat voor 4 euro de kilo. En je auto vol tanken gaat 4 kilo in. Hè, dan heb je voor 16 euro.
Voor de luisteraar, wat is de europrijs per kilo in Europa?
In Nederland is die 21 euro gemiddeld.
Dat is bizar. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Dat is een overheidsfinanciering dus.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Dus er zit heel veel overheidsfinanciering in. Dat is altijd een beetje. Maar dit is China voor China. Dus ik denk niet dat er heel veel subsidie in zit. Het is gewoon, zij hebben in de jaren 2008, 2011 hebben zij een keer al een waterstofhuis gehad. En dat is toen, maar daar hebben ze heel veel kennis op gebouwd. En dat is, daar hebben ze nu een voordeel op.
Ja.
Dus zij kunnen waterstof maken, gewoon voor verkoopprijs 4 euro de kilo.
Jongen, daar zouden wij van dromen.
Ja, precies, want dan kun je je autootje vol tanken of je vrachtwagen, weet ik wat. Hè, en dan ben je 20 euro verder en je kunt er 500 kilometer mee rijden.
Gaan we die inhaalslag nog wel maken?
Ja, zeker. Zeker. Nou, in ieder geval, we gaan bijkomen.
Nou, vind ik dan toch een positief einde.
Ja.
Ik ga je bedanken. Willem Jeroen Stevens, hij is de managing partner en oprichter van Clear Corporate Finance. En hoe toevallig, volgende week is Janneke Hermers, de CFO van de GasUnie, te gast. Hier, in Koplopers in ESG.
BNR Nieuwsradio. Roet Oei en Donatello Piras.
In deze serie nemen twee experts op het gebied van ESG om de beurt 1,5 minuut voor een rekening. Die mogen ze vrij invullen. De enige voorwaarde is deel je kennis. Deze week is het de beurt aan hoogleraar Albert Plugge van de Nijrode Business Universiteit met zijn Praatje van Plugge.
Om ESG-doelen concreet te bereiken, heeft een bedrijf specialistische kennis en ervaring nodig. Een voorbeeld is een aannemer die voor een bouwproject rekening moet houden met de impact van fijnstof, biodiversiteit en CO2-uitstoot. Om de impact te kunnen vaststellen zijn medewerkers nodig die kennis hebben van deze onderwerpen. Deze kennis wordt vervolgens gedeeld met opdrachtgevers, provincie en ketenpartners. Deze specialistische kennis en ervaring is vaak maar beperkt aanwezig in een bedrijf. Tegelijk is het noodzakelijk om ESG-doelen gedurende een langere tijd te monitoren of deze worden gerealiseerd. Een suggestie is om binnen een bedrijf specialistische ESG-kennis en ervaring te bundelen in een expertteam. Dit team houdt zicht op de uit te voeren maatregelen, voorkomt versnipping binnen de organisatie en deelt kennis met ketenpartners. Kortom, een effectieve manier van werken. Dan de wekelijkse vraag aan de luisteraar. Welke experts moeten er volgens jou onderdeel vormen van een expertteam?
Volgende week weer de 60 seconden van advocaat Sophie Kuipers met haar duurzame visie van dat moment.
BNR Nieuwsradio. Koplopers in ESG.
In Koplopers ESG volgen we de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en transitie op de voet. En we hebben innovaties nodig. En daarom iedere week in dit programma aandacht voor opvallende innovaties. Roet, wat is je deze week opgevallen?
Net als in aflevering 9 van Koplopers, inmiddels alweer een tijdje geleden, neem ik je even mee naar de haven van Rotterdam. Kwam toen de CFO naar Amsterdam. Nu gaan we zelf een kijkje nemen in de Rotterdamse haven. Niet meteen, sta je zo in de file om de tijdstip. Maar vanaf aanstaande vrijdag vinden daar de jaarlijkse Wereldhavendagen plaats.
Oh ja.
Komen elk jaar ontzettend veel mensen op af die zich vergapen aan de meest bijzondere schepen. Maar goed, wij maken natuurlijk geen nautisch radioprogramma. Dus ik was heel benieuwd of daar ook een duurzaam randje aan zit. En dat vroeg ik aan directeur Sabine Bruinings.
Een duurzaam randje zit tweeledig aan de Wereldhavendagen. Enerzijds in de programmering, waar wij ook de thema's innovatie, duurzaamheid en energietransitie een plek geven richting het publiek. En aan de andere kant ook aan onze eigen productiekant, waar wij ook steeds verder verduurzamen en het evenement zo stikstofvrij mogelijk willen produceren.
Ik was ook benieuwd welke rol je überhaupt als evenement kan spelen in dat hele duurzaamheidsonderwerp en op welke manier ze dat komend weekend dan gaan doen.
Wij zijn natuurlijk een inhoudelijk evenement waar publiek veel informatie en doelactiviteiten kan ervaren. Dus in ons programmering gaan we echt specifieke innovatiekader opzetten waar de nieuwste toepassingen te zien zijn, waar er echt een innovatie start-up en scale-up lijn is met echt fysiek producten die voor de toekomst gemaakt worden. En ook een heel leuk battery-schip komt aan de kade te liggen.
En dan is er nog een nieuwigheidje tijdens deze editie, namelijk een zogenoemde experience wat betreft waterstof. Jij enig idee wat een experience is?
Nou, de grap is dat ik in Parijs ook een experience heb gezien in het Team NL-huis. Maar ik weet het niet zo goed uit te leggen eigenlijk.
Nee, en daarvoor hebben we Sabine Bruinings.
Experience is dus een combinatie van inspireren en experience, dus ook nog het beleven. En die is samengevoegd in een heel mooi paviljoen waar je veel meer te weten kan komen over waterstof. Daaromheen staan ook allemaal waterstoftoepassingen, omdat we dit thema samen met de bedrijven graag dichter bij het publiek willen brengen.
Ik was uiteindelijk toch ook wel heel benieuwd naar welk schip zij als directeur zijn het meeste uitkijkt.
Ja, toch wel.
Het is natuurlijk heel moeilijk kiezen, maar als we kijken naar waar ligt voor ons de nadruk op qua doelgroepen, dan ligt dat op jongeren en op arbeidsmarkt, werkzoekenden. Voor jongeren komt er een heel mooi schip aan de kade te liggen en dat is de Ab Initio van het Scheepvaart en Transportcollege. Dat is echt het opleidingsschip wat helemaal toekomstbestendig is gemaakt. Ziet er ook heel futuristisch uit. Dus ja, die moet je zeker even komen bekijken.
Wauw, leuk.
Ja, en vanaf vrijdag is dus 3 dagen lang de Wereldhavendagen in Rotterdam. Volgend jaar trouwens ook de 10e editie van SAIL.
Dus, in Amsterdam.
In Amsterdam, dus 2 jaar achter elkaar feest.
Ja.
Ben jij een beetje into boten, schepen, die gezelligheid?
Ik denk niet per se meer dan de gemiddelde Nederlander. Maar zeker, ik ken de Wereldhavendagen van mijn studie in Rotterdam. Heb ik er ook gewerkt. En SAIL als inwoner van Amsterdam tegenwoordig. Over zo'n opleidingsschip, de Amerigo Vespucci. Het oude opleidingsschip van de Italiaanse, of het huidige opleidingsschip van de Italiaanse marine. Ach, wat is dat een mooi schip. Die wil ik op SAIL volgend jaar nog wel eens zien. Dus ik ga meteen op zoek of die komt. We gaan er een eind aan breien. Ik ga je bedanken, Roet, voor deze week. Natuurlijk ook onze gast Willem-Jeroen Stevens, de managing partner en oprichter van Clear Corporate Finance. Volgende week in deze studio Janneke Hermes, de CFO bij GasUnie, te gast. Heel graag tot dan.
Koplopers en ESG is elke maandag om 2 uur te beluisteren bij BNR Nieuwsradio.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030.